Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij openen vanavond op deze biddagavond het woord van God in het Oude Testament in de profetieën van Joël. En ik wil met u een paar versen lezen uit Joël 1 en Joël 2. Joël, hoofdstuk 1 vanaf vers 1. Wij lezen in Joël 1 vanaf vers 1. Het woord des Heren dat geschied is tot Joël, de zoon van Petuel. Hoor dit, gij oudsten, en neem ter oren alle inwoners des lands. Is dit geschied in uw dagen, of ook in de dagen van uw vaderen? Vertelt uw kinderen daarvan, en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen, en derzelfde kinderen aan een ander geslacht. Want de rups heeft, wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten, en wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten, en wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten. Waakt op, gij dronkenen, en weent en huilt alle gij wijnzuipers, om de nieuwe wijn, dewijl hij van uw mond is afgesneden. En dan ga ik verder bij vers 15. Ach die dag, want de dag des Heren is nabij, en zal als een verwoesting komen van de Almachtige. Is niet de spijze voor onze ogen afgesneden, blijdschap en verheuging van het huis van onze God? De granen zijn onder hun kluiten verrot, de schathuizen zijn verwoest, de schuren zijn afgebroken, want het koren is verdord. O, hoe zucht het vee! De runderkudden zijn bedwelmd, want zij hebben geen weide, ook zijn de schaapskudden verwoest. Tot u, o Heere, roep ik, want een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd en een vlam heeft alle bomen des velds aangestoken. Ook schreeuwt elk beest des velds tot u, want de waterstromen zijn uitgedroogd en een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd. Blaas de bazuin te Sion en roept luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners van het land beroerd zijn, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen, een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zijn zal tot in jaren van geslachten. Voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis en ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Ik ga verder bij vers 11. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer heen, want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig, doende zijn woord. Want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? Nu dan ook spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart, en doet met vast, en dat met vasten en met geween en met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot de Heere uw God. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid, en berouw hebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben, en hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Blaas de bazuin te Sion, heiligt een vaste, roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heilig de gemeente, vergader de oudsten, verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters des Heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heren. En geef uw erfenis niet over tot een smaadheid dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun God? Zo zal de Heren ijveren over zijn land en hij zal zijn volk verschonen. En de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen: ziet, ik zend uw lieden het koren en de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen. En ik zal dien van het noorden verre van uw lieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land. Zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de achterste zee. En zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheugt u en wees blijde, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weder jonge gras voortbrengen. Want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heere, uw God. Want hij zal u geven dien leraar ter gerechtigheid. En hij zal u den regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. En de dorstvloeren zullen vol koren zijn, en de pestkuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik uw lieden de jaren vergelden, die de sprinkaande kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten, mijn groot Heer, dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten en prijzen de naam van de Heere, uw God, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben, en dat ik de Heere, uw God, ben, en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. Tot zover een paar versen uit Joël. De tekst voor de preek voor vanavond vindt u in Joël 2. En daarvan de versen 12, 13 en 14. Joël 2, vers 12 tot en met 14. Nu dan ook spreekt de Heere: bekeert u tot mij met uw ganse hart. En doet met, en dat met vasten en met geween en met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw kleren en bekeert u tot de Heere uw God. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouw hebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Tot zover. Wij doen voorbeden en dankzegging voor Marco den Hollander, die gisteren geopereerd is aan zijn nieren. En de operatie is goed gelukt. En morgen mag hij hoogstwaarschijnlijk weer naar huis. Zullen wij samen ons verontmoedigen in het gebed voor de Heere? O Heere, almachtige en barmhartige God. Op deze biddag, deze bededag, door de weekse dag, mogen wij tot u naderen in het gebed. Zoveel eeuwen al en zoveel geslachten voor ons waren gewend om samen te komen op bijzondere beden en boetedagen. En dat in het bijzonder om ons te verootmoedigen voor uw heilig aangezicht. Heere, brengt u ons vanavond op die plek dat wij ontzaggelijk klein worden in onszelf. En dat we iets mogen voelen in ons hart van de grootheid en de majesteit van u. Doe het ons vanavond door uw heilige geest ervaren diep van binnen dat wij voor uw heilig aangezicht niet kunnen bestaan. Dat we onze plaats zouden innemen in het stof. Dat we ons voor u zouden klein maken, Heere. Erkennen dat wij uw minste zegeningen verbeurd hebben. En als we dan biddag houden, dan houden we biddag niet als iemand die een verlanglijstje bij u indient. Niet als een gemeente die zegt: Heere, wilt u dat allemaal en dat allemaal voor ons doen? Alsof u de klusjesman van ons bent. O, bewaar ons tevoren, God. Maar geef dat we biddag mogen vieren, mogen houden in de gestalte van een rechteloze. Niets te hebben verdiend. En toch niet zonder u te kunnen. Toch uw zegen niet te kunnen missen. U als het ware aanklevend als een Jacob. Ik laat u niet gaan, Heere, tenzij dat gij mij en mijn gezin en mijn kinderen en mijn vrouw en de gemeente en de stad waar ik mag wonen en het land waarin ik mag zijn, tenzij u dat wil zegenen. Heere, wij zien dat er eeuwenlang een rem op onze samenleving is gezet door u. Die weerhoudende genade, de geest die nog een teugel op ons land en volk legde. waar de christelijke normen en waarden nog enigszins een beetje werden gerespecteerd. En nu zien we, o God, in sneltreintempo dat de weerhouder weggaat. En dat de dijken doorgestoken worden. En dat de riool van zonde over ons land spoelt. Maar ook de kamers binnenkomt. Ook de gezinnen, ook de christelijke gezinnen overspoelt. Heren, dat u de weerhouder gaat terugtrekken. En dat de teugel weggaat. En hoe moet het dan met ons volk eindigen? En daarom verootmoedigen wij ons voor uw heilig aangezicht, o God, als we lezen in de kranten en horen hoe ook een hele jongere generatie, maar ook ouderen, geïnfecteerd zijn, besmet zijn met de seksverslaving. Waar ook de dijken van het zevende gebod, het huwelijk, in liefde en trouw, met één voor het leven, zoals u het ingezet hebt. Maar dat zo aan alle kanten, heren, wordt overtreden. Waar zoveel ontaarding is en ontsporing, uitspatting ook in de zonde. Waar het kwade goed wordt genoemd. Waar scholen die nog rekening willen houden met uw wetten bijna niet meer iemand kunnen weigeren die homoseksueel is en daarom ook zondig tegen u. Hoewel we de homofiel lief hebben, heren, wat uw woord zonde noemt, moeten we zonde blijven noemen. Dan willen we bidden, o God, geef een bijzonder kracht en wijsheid aan hen die in de politiek zijn. En die daar mogen staan in de kracht van uw woord. En daar ook rekening mee houden. Christenpolitici. Waar zo'n vijandig klimaat heerst. En waar zoveel vijandschap en zoveel vuil op hen wordt gespuugd via de media en de pers. Heren, wilt u ze sterken die daar mogen staan. En die rekening willen houden met uw heilzame geboden en wetten in een persoonlijk leven, maar ook in het publieke leven, en daar ook vooruit willen komen. Gedenkt u onze minister-president. Heren, alle politieke partijen die uw naam, uw woord, het christendom toch willen vertegenwoordigen. Heren, wilt u ze sterken op nationaal niveau, maar ook provinciaal, maar ook in de regio en ook in onze stad. Heren, wij willen u bijzonder bidden om Daniëls, die mochten pal staan voor uw woord en voor uw waarheid, en die het gebedsleven niet konden missen. Wij willen ook vragen, o God, of u wil uw eigen woord ook wil zegen. Wereldwijd, ook vandaag stond het weer in de kranten. En konden we het lezen, hoe ook vervolgingen in China en in Korea, maar ook in andere landen, in Irak, hoe dat toeneemt. Wat een zegen dat u ons nog geeft, o God, dat we in alle rust nog mogen samenkomen, ook hier. Sterk uw volk in de banden, in de verdrukking. Zegen ook het zaad van uw woord, wat mag worden uitgestrooid, zondag aan zondag. Heren, dat het mag vallen in een wel toebereide aarde. Op zoveel manieren mogen we bezig zijn, ook in deze gemeente, om uw woord over te dragen, om uw woord te onderzoeken, om het uit te strooien. Laat het mogen zijn als een zaad van wedergeboorte. Geef daar ook wasdom aan, o Heren. Opdat uw koninkrijk mag worden uitgebreid en het getal van uw onderdanen mag worden vermenigvuldigd. Dat het niet allemaal maar zomaar zal zijn, maar dat het ook werkelijk vruchten mag dragen van geloof en bekering en wedergeboorte. Heere Jezus, u hebt gezegd dat de arbeid van uw ziel, dat ook vrucht zal dragen. Dat u niet te vergeefs hebt geleden aan het vloekhout der schande. Dat uw handen moe zijn geweest van het werk. Dat uw handen zijn doorboord. Maar dat uw handen ook de arbeid van uw ziel ook rijkelijk zegen zal brengen. En mag het ook onder ons zijn, Heere. Dat we nog mogen horen, deze en die zijn al daar geboren in Sion. Mensen die aangeraakt zijn. Jonge mensen, kinderen. We zijn nooit te jong om u te leren kennen. Oudere mensen, oude van dagen, die misschien moeten zeggen, voor mij kan het niet meer, het is voor mij buiten hoop. Raak ze aan, Heren. En wilt u ze vernieuwen en vervullen met uzelf. Gedenk ook allen die op een verantwoordelijke post staan. Hier in uw dienst en koninkrijk. De zending, de evangelisatiewerk, maar ook al uw knechten die zondag aan zondag uw woord mogen uitdragen. predikanten, emeriti predikanten. Kandidaten die zich voorbereiden voor de heilige dienst. Heren, wie is tot deze dingen bekwaam? O God, het is een zegen als we ook mogen voelen, ook in deze gemeente, dat er bidders zijn. Die als een Aaron en een Hur ook om de kerkraad heen staan. Die meebidden en meezuchten. Heren, zegen al het werk wat ook hier mag gebeuren. Ook in andere kerken, in andere kerkverbanden. O God, dat zielen mogen worden gewonnen voor de Heer Jezus. En zo ook rust mogen vinden in Hem. Heren, zo leggen we alle de noden voor U neer. Gedenkt U ons land en volk. Waar niet alleen perversie is. Door de verslaving aan seks, maar ook dreiging uitgaat. De film van Wilders, die al zoveel commotie heeft gegeven. De dreiging die eruit gaat van... Hoe gaat dat verder met aanslagen eventueel in Nederland, in Rotterdam? Waar zal de klap gaan vallen? Hoe lang zal het duren? We voelen als het ware de drukkende lucht. Als op een zomerse avond. En de onweersbuien komen eraan. Alleen we zien het nog niet, maar het komt wel. Heren, geef dat we veilig mogen zijn bij U. Dat wat er ook gebeurt, dat we mogen weten geborgen te zijn. Achter het bloed van het Lam. Heren, gedenkt U ons zo, ons land en volk. En geef dat er nog velen getrokken mogen worden uit de duisternis tot U wonderbaarlijk licht. Gedenkt U ons in arbeid. Gedenkt U ons, Heren, ook als we werkeloos zijn. Wat kan het ook een zwaar kruis zijn, of als we willen werken, maar we kunnen niet werken. Heren, wilt U ze gedenken en vertroosten, nabij zijn. We danken U ook voor de zegeningen die U geeft. Ook dat mogen we niet over het hoofd zien. We danken U voor Marco, dat de operatie nu wel gelukt is aan zijn nieren. En dat hij er ook rustig onder mag zijn, dat U hem rust hebt gegeven. Heren, dat alles wel gegaan is en goed geslaagd. Dat hij morgen weer naar huis mag komen als het goed mag gaan. Dank ook, Heren, dat U ook onder jongeren wil werken. En dat ook jongeren U mogen kennen in het geloof en met U mogen leven. Wat een verkwikking om wat te merken. Dat ook onder jongeren in de Maranatenkerk er zijn die werkelijk met U rekening houden. En in oprechtheid voor U willen leven. Heren, geef ons een gezegend uur vanavond. En gedenk zo in toren aan U ontfermen. En bezoek ons nog met Uw heil, onverdiend, maar o zo nodig. Bewaar en vermeerder Uw kerk. Behoed Uw kerk, o God, en zet uit haar palen. Opdat het rijk van de Satan mag worden ingekrompen. En het rijk van Koning Jezus mag worden uitgebreid. Tot eer en glorie van Uw naam uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Het psalm 74. En daarvan vers 10. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn vrede trotsheid tonen? En vers 11, ach, waarom trekt Gij uw hand dus van ons af? En wij zingen ook vers 18 erbij. Geef het wild gediet dat niets in het woen ontziet. Vers 10, 11 en 18 van psalm 74. Gemeente, ik wil u vanavond gaan vertellen het verhaal van Joël. En ik zet boven de preek, Joël slaat alarm. Ik zie vier gedachten in de tekst. Ik zie allereerst een B van bekering, een oproep tot bekering. Vers 12, hoofdstuk 2, vers 12. Nu dan, o spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart. Ten tweede zie ik een oproep tot boete. Vers 13 en 14, scheurt uw hart en niet uw kleren. Ten derde zie ik een oproep tot beden, tot bidden. Vers 15 tot en met 17, blaas de bazuin. Vers 17, bid, spaar uw volk, o Heere. Geef uw erfenis niet over. En ik zie ook een heerlijke belofte, dat is vanaf vers 18. Zo zal de Heere weer ijveren over zijn land. En hij zal zijn volk verschonen. Joël slaat alarm. Vier B's. De eerste gedachte is de B van bekering. De tweede gedachte is de B van boete. De derde gedachte is de B van beden. En de vierde gedachte is de B van belofte. Joël, wie is dat? Nou, ik denk niet dat er velen zijn die weten wat in dit kleine boekje staat. Wel dat het een van de 12 kleine profeten is. En een enkeling zou zeggen, ja Joël, dat ken ik volgens mij van de Pinksterdag. Dat klopt. Als Petrus op de Pinksterdag een preek houdt, dan haalt hij Joël aan. Dit is wat Joël gezegd heeft, dat de Heere in het laatst van de dagen zijn geest zal uitstorten op alle vlees. En de ouden zullen dromen en jongelingen zullen gezichten zien. Hè, Petrus op de Pinksterdag haalt de profetie van Joël aan. Daar kennen we hem van. Maar verder. Zijn naam betekent Joël, de Heere is God. Nou, dat komt in dat boekje heel duidelijk naar voren. Wanneer die geleefd heeft, ik weet het niet precies. Waar die geleefd heeft, waarschijnlijk in Jeruzalem, gewoond in Judea. En Joël was geen profeet voor heel het leven, maar Joël die is eigenlijk profeet geworden naar aanleiding van één bijzondere gebeurtenis in zijn leven. En dat maakte hem tot profeet. En dat deed hem een hele belangrijke boodschap doorgeven aan die mensen in zijn tijd. En dat heeft hij mogen opschrijven in dit boekje. Wie de profeet zelf is, dat weet ik niet, maar zijn boodschap hebben we. En die is zo belangrijk en zo actueel. Een profeet, hij mocht de mond God zijn. Er staat in hoofdstuk 1 vers 1, het woord des Heren dat geschied is tot Joël. Hij kreeg een gezalfde mond om Gods woorden door te geven. Hij kreeg een doorboorde oor om te horen en om op te vangen wat God tot hem zei. En hij kreeg een verlicht oog om de tijd te doorschouwen. En dan spreekt hij zijn profetie uit. Een profetie die in die tijd geplaatst moet worden, die actueel was voor de mensen toen daar. Maar u begrijpt dat die profetie ook actueel is voor ons nu. Nou, ik ga u eerst vertellen als een soort inleiding wat nou zijn profetie geweest is toen daar voor de mensen in Jeruzalem en Judea waar hij woonde. In hoofdstuk 1 er staat bij mij boven de sprinkhanenplaag. Er gebeurde iets dramatisch. Een grote nationale ramp zouden we kunnen zeggen. Op een kwade dag komt daar een hele zwerm, een wolk sprinkhanen aan. En die valt als een deken op het land. En u wilt niet weten wat dat betekent. Als u een klein beetje kennis hebt van het oosten, dan weet u een van de allergrootste dingen waar een boer voor vreest is een sprinkhanenplaag. Zo'n grote wolk van sprinkhanen, dat zelfs de zon, die werd even verduisterd. Het werd even donker. En dan komen ze aan en dan strijken ze neer op het land. En ze vreten alle groen op. De boom barstte helemaal kaal. Geen groen sprietje blijft er meer staan. Koren, van alles. Gerst, alles eten ze op. U begrijpt ineens, in ene keer, opeens plotseling, is daar een hele oogst die aan het rijpen was. Voedsel verdwenen, verloren. We hebben gelezen, als zo'n sprinkhanenleger aankomt, daarvoor lijkt het een prachtige lusthof als de Hof van Eden. Maar als we dan eenmaal eroverheen gegaan zijn en je kijkt er achterom, dan is het als een woestijn. Echt alles kaal gevreten. Nou, u begrijpt, Israël was een landbouwvolk, ze hadden geen industrie. Ja, opeens dan zit je daar, in Zakanas. En je hebt niks meer. Het voedsel moet op de bon, de voorraadschuren leeg. Ja, en dan heb je dus kan je geen dankdag houden en dan kan je er amper rondkomen. Dat is een verschrikkelijke ramp. Gods volk wordt van voedsel beroofd. Er komt hongersnood. En weet je wat nou het ergste is? U moet uw Bijbeltje af en toe eens even open houden en even meelezen. Weet je wat nou het ergste is, gemeente? Er staat in hoofdstuk 1, vers 13, daar staat dit. Om God u en rouw klaagt, gij priesters, huilt gij dienaars van het altaar. Gaat in en vernacht in zakken, gij dienaars van mijn God. Want spijsoffer en drankoffer is geweerd van het huis van uw God. Dat Gods volk tekort komt aan voedsel, dat is erg. Maar God komt ook tekort aan voedsel. Want er kan geen spijsoffer meer worden gebracht. Dat maakten ze van meel. En meel kwam van het graan. De Heere kon geen spijsoffer meer worden. En ook geen drankoffer, want drank, dat maken ze van druiven. En ook die druiven waren helemaal kaal gevreten. Dus de Heere kon geen voedsel meer worden aangeboden en op zijn altaar worden gebracht. En weet je wat nou het resultaat ervan is? Staat in vers 16 hoofdstuk 1. Is niet de spijze voor onze ogen afgesneden? Blijdschap en verheuging van het huis van onze God? Niet alleen geen voedsel meer, maar ook geen vreugde meer. God wordt beroofd van vreugde. Nou, en die ramp, plotseling opeens, kan zomaar komen, ook over Nederland. Een andersoortige ramp, maar wel een ramp. En die ramp, dat maakte Joël tot een profeet. God maakte toen Joël tot zijn knecht. Wij zeggen wel eens, vrienden worden in de nood geboren. Profeten worden in de nood van Gods volk geboren en geroepen. Als het volk wegens onheil in de rouw gedompeld is, wordt Joël geroepen om een boodschap te brengen. Wie is Joël toch? Ik zit er maar te zoeken in dat boek, wie ben je nou toch, man? Ik denk, gemeente, dat Joël, dat was natuurlijk iemand die al jarenlang in de stilte de Heere vreesde in Judea. Die de Heere kende. Die ook leed droeg om de zonde van het volk in Judea. En dan gebeurt er die ramp. En dan zegt hij niet, eigen schuld, dikke bult. Net goed, jullie hebt verdiend. Al die afgoderij en al die zonde daar. Nee, dan wordt hij geroepen tot profeet. En hij staat niet boven het volk. Heeft geen leed vermaakt, net goed. Ach nee. Hij staat 100% aan de kant van God. Maar ook 100% aan de kant van zijn volk. Hij zegt in vers 19, o, hoe zucht het vee, tot u, o Heere, roep ik. Deze profeet was niet alleen een man die het maar eens even een geestel eroverheen legde. Maar hij zuchtte mee, hij deed voorbeden voor het volk. Een echte profeet is een bidder voor het volk. Staat er niet boven. Nou, dan komt zijn boodschap, dan komt zijn boodschap. Een tijdrede, een ernstige boodschap, een boeteprediking. Weet je wat hij zegt? Hij zegt eigenlijk, mensen, we moeten terug naar God. We moeten terug naar God. Een boodschap van verootmoediging. Mensen, laten we deze roepstem, die ramp, die sprinkhanen, laten we dat als een roepstem van God zien. God heeft er ons wat mee te zeggen. Wij moeten weer naar hem terug. En dan, als we ons naar hem wenden, dan zal God zich weer naar ons wenden. En dan krijgen we weer voedsel. Dat is kortweg de boodschap. En dan gaat hij nog een stukje verder over meten. Dat is hoofdstuk 1. Komt hoofdstuk 2. Naar aanleiding van die ramp die toen gebeurde, zegt die mensen, nou hebben jullie geen voedsel meer, hè? Nou zijn de sprinkhanen gekomen. Hij zegt, maar denk erom, de dag des Heren komt eraan. Vers 2, een dag van duisternis en donkerheid, de dag des Heren is nabij. En als die dag komt, dan zal je niet van voedsel worden beroofd, dan ga je leven eraan. En dan komen er geen sprinkhanen, maar dan komen er vijandige volkeren. En die zijn gekomen. Nebukadnezar en zo. Dan komen de vijandige volkeren. En dan blijft er helemaal niks meer van je over. Wat een boodschap, hè? Denk je dat die mensen daar hebben gezegd van, nou dankjewel, Joël. Kom volgende week weer bij je luisteren. Profeten die hebben geen prettige boodschap. En profeten die gaan daar zelf onder gebukt. Die dragen dat als een last en die moeten die last dragen. Die moeten die last ook kwijt. Profeten zijn nooit geliefd, echt niet. Weet u het verschil tussen een presentator en een profeet? Een presentator die zegt wat de mensen graag willen horen. En een profeet die zegt wat de mensen moeten horen. Nou, en wat heeft dat nu voor ons te betekenen? Dit is een beetje de achtergrond. Wat zegt dat voor ons nu, persoonlijk, praktisch, nu in 2008, Maranatenkerk, middag. Gemeente, ik denk, hè, ik trek een lijn. Ik denk dat Joël onze hele belangrijke aanwijzingen geeft voor een opwekking. Een opwekking. Sommige mensen hunkeren daarnaar. Ik ben een van degenen die daarnaar hunkert. Naar een opwekking, een herleving. Een herleving van land en volk en kerk en gemeente. Een opbloei. Sommige hunkeren daarnaar. Lang niet iedereen. Jaren geleden was er een keer een opwekkingsbijeenkomst. En 1000 predikanten werden aangeschreven. Weet je hoeveel er kwamen? 20 van de 1000. Weet je waarom de rest niet kwam? Die hadden te druk met preken maken. Grote gemeenten, studieverlof, vergaderingen, commissie, beleid maken. That's it. Zou er nou een opwekking komen in Nederland? Neemt u mij niet kwalijk, gemeente, maar zo'n biddag is ook een beetje een boetedag als vanouds. Het is goed om de tijd te doorschouwen, om de gemeente te doorschouwen, om jezelf te doorlichten bij het licht van Gods woord.
Sommigen geloven vast hè, dat er nog een keer vlak voor de wederkomst een opwekking komt die heel groot zal zijn en wereldwijd en hele aarde misschien wel zal beslaan. Die geloven dat vast. Er zijn ook mensen, die ken ik, die geloven vast dat in Nederland nog een grote opwekking komt. Nou, dat zou best kunnen, maar ik heb er nog nooit een tekst voor gelezen in de Bijbel. Andere mensen zeggen van ja, ik weet het niet hoor. Als de Heer Jezus terugkomt, zal hij dan nog geloof vinden op aarde? Het wordt steeds minder, een kleine rest. Het is de dag van de kleine dingen, dominee, de dag van de kleine dingen. Die grote dingen die we lezen in de reformatie, in de na de reformatie. En het reveil en zo, en die opwekkingsprediking in Amerika. Nee, dat hebben we niet meer te verwachten. Nou, één ding, weet je wat ik denk? Eén ding denk ik wel. Of dat nou allemaal zo groot en zo wereldwijd, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat God machtig is om hier in mijn hart en hier in deze gemeente waar ik gesteld ben en waar u zit, om hier in Rotterdam een opwekking te geven. En daar bid ik naar, bid ik voor. Geweldig trouwens als ook in heel Nederland zou gebeuren, niet dan? Stel je nou eens voor dat er 500.000 echte... In Nederland 500.000 echte, radicale christenen zouden zijn. Niet van die grijze mensen, niet van die schaduwachter, maar echt mensen, kinderen van God, wederom geboren, die tot het licht behoren. Die wit zijn en die dat ook uitstralen. Radicaal aan de kant van de Heer Jezus zijn gezet. 500.000. Dat is 1 op de 30 Nederlanders, zo grofweg gerekend. 1 op de 30. In elke fabriek, in elk kantoor, in elke zaak, in elke klas als je met 30 leerlingen zit. In de universiteit, 1 op de 30. Waarvan je zegt van dat is een echte christen. Dat zie ik, dat hoor ik, een echte. Dat is geen EO-christen, dat is geen Revo-christen, dat is geen gereformeerde of dat is geen Pinkster, maar dat is een Christus-christen. Dat zou wel zo geweldig zijn. Waar de blijdschap en de liefde van de Heer Jezus van afstralen. Waar iets van de vrezen van God van afdruipt. Ja. Waar je het niet hoeft te beredeneren, te bediscussiëren. Ik ben een christen, maar waar je het ziet en merkt. Zulke bedoel ik. Weet je, een aantal jaren geleden was er een school ergens in Assen. Waar 3 kinderen kort na elkaar zelfmoord pleegde. Dat is wat. Gewoon een school. 3 kinderen naar elkaar. Stel je voor dat er in zo'n klas, dat er christenen zijn, jonge mensen, waarvan diegenen die zelfmoord hebben gepleegd hadden kunnen weten van daar kan ik terecht. Die luisteren naar me, die begrijpen mij, die hebben liefde voor me, die hebben tijd voor me. Die proberen hun mening niet op te dringen, maar die luisteren naar me. Opwekking. En weet je waar opwekking dan mee begint, gemeente? Dan begint, en dat vind ik zo, ja, het onthutsende van dit boekje. Opwekking begint met een sprinkhanenplaag. Waarom? Nou, een sprinkhanenplaag, dat heeft zoiets van, toen bracht God nood over dat volk. Ze waren Gods volk, Israël, besneden, ze wierden elke jaar het Pascha en zo, was allemaal in orde. Maar ja, het schokte zo voort. Kijk, een opwekking ontstaat altijd op gebed. Maar eer dat we echt gaan bidden, moet de Heer soms wel eens nood geven in ons leven. Of ook in de gemeente. Eer dat we echt bij elkaar gaan komen. Het begint vaak een handje vol. Die zonde beleiden en die de Heer gaan aanroepen en zijn woord gaan onderzoeken. En weet je waarom ze dat gaan doen? Omdat ze nood zagen. Omdat ze nood voelden. Geestelijke nood. Een opwekking die begint daar waar nood wordt gezien en wordt gevoeld. En waar de nood wordt ervaren aan het hart. Onderkend wordt. En als je dat nou niet ziet in gemeente, weet je wat je dan zegt? Dan zeg je, nou ja, goed, we zijn hier, we zijn nog, er is gelukkig nog een kerk, er is nog maar een natenkerk in Rotterdam. Fijn dat dat er nog is, hè? We hebben nog ambtsdragers. Nou, we hebben dan 1 vacature, maar die wordt misschien toch ook wel binnenkort weer vervuld. En we hebben nog redelijk mensen in de kerk, van die tegen. En als je dan kijkt naar die andere gemeenten zo, van die protestantse gemeenten in Rotterdam-Zuid, dan zijn we toch eigenlijk verreweg, ja, de meeste qua aantal en ledental. Het drijft ook wel een beetje op ons, zeggen we dan. En je bent nog aardig tevreden. Ja, oké, we groeien niet echt. Ik had eigenlijk wel gewild dat het helemaal vol zat. En daar misschien ook nog wel. Zou onmooi geweest zijn. Ja, nou het beginnetje zit er. De eerste drie zitten er al. Het groeit niet echt. En inderdaad, ja, laten we eerlijk zijn. Er zijn ook wel mensen weggegaan die afgelopen 2,5 jaar. Maar goed, er zijn ook weer mensen bijgekomen. Ik zie veel gasten vanavond. Fijn dat u er bent. Dat vult wat. Voelt u dan, ben je redelijk tevreden? En financieel, ja, wel iets minder, maar toch. En als u dat nou zegt, hè, dan voelt u de nood niet, de geestelijke nood. En weet je wat God dan gaat doen? Dan gaat God een sprinkhanenplaag geven. Dan gaat God de nood verhogen. Hij zegt zo treffend in hoofdstuk 2 vanzelf, en de Heere verheft zijn stem voor zijn leger. Die sprinkhanen, die verdelgden, dat was Gods leger. Die deden zijn woord. Wij zouden zeggen, ja, de Kanemie heeft het opgegeven, een natuurverschijnsel. Nee, ja, het waren wel sprinkhanen, maar daar zat wel Gods hand achter. Gebeurtenissen in ons leven, in de schepping, ook in de kerk, in de geschiedenis, maar ook in de kerk nu, daar zit Gods hand achter. En dat doet de Heere, geloof ik, opdat we nou zouden doorkrijgen dat we echt in gebrek zijn. Dat we echt zo, met z'n allen hoor, op en onder de kansel, dat we zo onder de maat leven God ons wil hebben. Wat is dan die nood? Hoe kan je dat nou toepassen op onze tijd, die sprinkhanen? Gemeente, ik heb eens zitten kijken, kijk in de Bijbel, die sprinkhanen kom je ook tegen in de Openbaring, de eindtijd. Daar zie je dat de sprinkhanen uit de afgrond komen, een beeld van de demonen. Ik zie in ons land en volk, ik zie dit sprinkhanen als demonen over een hele jonge generatie komen. Wat is er veel wat occult is in de muziekwereld, in de games, in de PC-games, in de speelgoed. Sla maar eens een willekeurig speelgoedboek. Het is doordrongen van occulte dingen. In boeken. Paranormale beurzen ook in de Ahoy-hallen. Sprinkhanen. Die kwamen vroeger over Egypte. Die kwamen in de tijd van Joël over Israël. En die komen nu over de kerk, over Gods volk nu. En weet je wat die sprinkhanen doen? Die nemen het voedsel van Gods volk weg. Geestelijk voedsel. De oogst vernield. En ik denk, gemeente, kunnen me volgen in mijn gedachtegang. Ik denk dat we moeten zeggen zo globaal, die laatste twee eeuwen, hè. Die laatste twee eeuwen die achter ons liggen. Er is zoveel geestelijk voedsel weggeroofd. Ik denk door de wetenschap. Als God niet meer de schepper is, dat allemaal door de evolutie is gemaakt. Wat heeft in de wetenschappelijke wereld die sprinkhaan huis gehouden? Heel veel studentjes, achter zitten er vanavond ook wellicht. Fijn dat jullie er zijn. Maar die wetenschap is over het algeheel vergiftigd. Als dit legt naast de normen van Gods woord. En dan ga je denken, dan ga je twijfelen. En een hele generatie gaat de mist in. En die wijkt af van de eenvoud van de waarheid van Gods woord. Verschrikkelijk, een last. Je gaat er gebukt onder. Sprinkhanen. Ik denk de laatste twee eeuwen, ook in de theologische wereld trouwens. Hele provincies zijn ontkerkelijk, weet je waarom? Omdat er ongelovige dominees op de kansel stonden. En die dominees stonden daar netjes te vertellen, ja, Jezus is misschien helemaal niet opgestaan. En misschien is Jezus in die maagdelijke geboorte misschien ook wel niet waar geweest. En die slang is ook niet waar geweest. En toen dachten de mensen, ja, als alles niet waar is, kunnen we eens goed thuis blijven. En de mensen bleven thuis. Erg. Sprinkhanen op de kansel. Die alles kaal fraten, zodat Gods volk geen voedsel meer had. Ook nu zie je dat in onze tijd. Boeken als van de Da Vinci Code, hè, die door randkerkelijk en door mensen die nog een klein beetje religieus zijn, verslonden zijn, bestsellers geworden. En ze kwamen steeds verder af van de eenvoud van de waarheid van Gods woord. Het hele gnosticisme, het evangelie van Judas. Judas was eigenlijk niet de verrader, maar Judas was eigenlijk toch wel, via het gnostische denken, was toch eigenlijk wel een van de beste vrienden van Jezus. Verderfelijk, het is vergif. En het wordt geloofd. Als je God niet meer gelooft, dan geloof je alles. Behalve God. En de waarheid van God. Sprinkhanen. Weet je wat ook zo erg is? Dat de vrucht van het werk van Christus wordt kaal gevreten. Oh, er heeft een kaalslag plaatsgevonden, mensen, in Rotterdam. Ik weet dat niet, maar ik zie wel kerkgebouwen. En de ouderen weten dat des te beter. Wat een kaalslag er heeft plaatsgevonden. Hoe kerken leeg zijn gelopen. Hoe kanselbijbels voor het laatst werden gesloten. En dan ging de dominee met die bijbel huilend voor de laatste keer weg. Dominee Korevaar. En dat was het dan. Die kerk werd verkocht. En de kerken worden verkocht. En de Morgensterkerk die gaat er ook nog een keer aan. Nou, hier zitten we dan. Vind je niet erg? Dat is de kaalvreter. Weet je wat ik zo erg vind? Dat de vrucht van het werk van Christus wordt weggekaapt, weggeroofd. Weet je wat die vrucht van het werk van Christus is? Dat is de zekerheid van het geloof. Tegenwoordig kom ik zoveel mensen tegen, jonge mensen en ook oudere mensen die twijfelen. Ja, ik weet het allemaal niet meer zo zeker, dominee. Ja, dat kan waar zijn, maar dat kan er ook waar zijn. Hoe het nou altijd vroeger gezegd is, ja, ik weet het niet, ik zet er maar een vraagteken achter. Ja, je mag best een vraagteken zetten over hoe het vroeger is. Maar nooit achter het woord. Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Dan beroof je jezelf van geestelijk voedsel. De zekerheid van de vastigheid van het woord van God. Maar ook van de zekerheid van het geloof. Ja, is het allemaal wel zo? En de vreugde in God. Er wordt zoveel gesproken. Maar de vreugde in God. Echte vreugde. Diep vanuit je hart. Kindschap van God. U begrijpt, als die springhaan eroverheen gegaan is, ook over ons kerkvolk, weet je wat er dan overblijft? Dan wordt het dor en mat en kaal en doods. Het moest eigenlijk een lusthof zijn. Gods kerk als een lusthof. En het ziet er zo vaak uit als een kerkhof. Een kerkhof. De frisheid is weg. De dood in de pot. Dat kan ook met alle verstarring erbij. Dor en mat. Er staat in hoofdstuk 1 vers 15, er is geen koren meer, er is geen most meer. In hoofdstuk 1 vers 10, er is geen koren meer, er is geen most meer en er is geen olie meer. Koren is verwoest, de most is verdroogd en de olie is flauw. Koren, dat denk ik aan de Heer Jezus, het brood des levens. Waar hij schittert. En de most, dan denk ik aan de wijn, dan denk ik aan vreugde. Blijdschap in de Heer. En de olie is flauw. Dan denk ik aan de Heilige Geest. En de kracht en de zalving van de Geest. Flauw. En weet je wat nou het ergste is? Niet alleen dat Gods volk, dat de vrolijkheid verdort. Maar dat God gebrek leidt. Mijn spijsoffer en mijn drank, dat is er niet meer. Is niet de spijze voor onze ogen afgesneden, hoofdstuk 1, vers 16. God vraagt onze offeranden, maar ja, we kunnen het niet meer aanbieden. Spijzen en drank. Hè, dat we vanuit de volheid van het gemoed, ons lichaam, onze ziel, onze geest op het altaar neerleggen. Dat we hem lofoffers mogen brengen en weten waarom we dat doen. Veel mensen komen niet verder van, ja, nou ja, goed, ik moet de Heer Jezus dan maar danken omdat hij gestorven is voor mij aan het kruis. Ja, dat is het. Dat is het. Is er dan niet meer? Oh, er is zoveel meer. Maar misschien hebt u wel magerheid aan uw ziel dat u eigenlijk niet veel meer weet. God komt aan mij tekort. Dat vind ik zo'n verpletterende gedachte. God komt aan mij tekort. Ik kom niet alleen tekort. Hongersnood. Maar God komt aan mij tekort. Er wordt gesproken in Joël 1, 2 en 3 over het huis van God. En over het altaar, over de gemeente van God dus. Waar is de vreugde gebleven? Hoofdstuk 1 vers 16. Blijdschap en verheuging van het huis van onze God. Merkt u dat? Nou zit u hier, hè? Fijn dat u er bent, maar daar gaat het niet om. Maar merk je wel eens van, hé, die Maranatenkerk, merk je wel eens iets van vreugde? En dan bedoel ik niet dat oppervlakkige en zo. Dat mag u van mij hebben. Maar dat diepe vanuit het hart. Ja, die mensen die hebben toch iets. De een die uit dat misschien wat meer expressief. En de ander, het zit van binnen. Ik word er jaloers op. Je merkt dat soms aan de dominee. Ik hoop het. Dat je niet alleen maar zegt van, joh, die dominee heeft een hoop woorden. Maar leeft hij nou eigenlijk zelf al uit? Ik hoop dat je het ook af en toe eens kan zien aan me. Van, hey, volgens mij heeft die dominee. Volgens mij leeft hij eruit. Volgens mij heeft hij er wat aan gehad. Ik zie het aan hem. Niet alleen dat er mooi gezongen wordt. Mensen, je kan psalmen zingen, opwekkingsliederen, daar zit het niet in hoor. Allemaal goed en wel, maar dat wil niet zeggen dat het een garantie is voor die diepe vreugde. Die vanuit je hart, vanuit de verwondering over God opstijgt. En je gaat naar de kerk, we houden sing-ins. Oké, ik zeg er allemaal niks van, echt niet. Doe allemaal mee, echt wel. Maar is het nou verplichting omdat het weer zover is? Of is het nou verheuging, verwachting, vervulling? Gaan wij het nou maken? Of laten we ons vullen door hem? Nou, dat is jou wel. Wat een boodschap, hè? Wat een boodschap. En in hoofdstuk 2 gaat hij nog verder. Ook nu zeggen mensen, nu is het zo, hè? Nu is het zo. En nou lijden we magerheid en nou is de dag van de kleine dingen. Maar straks komt de Heer Jezus terug. Hij komt om de aard te richten. Denk erom, wat zal dat een tijd zijn? En dan is het niet alleen maar lauw en mater in de kerk. Maar dan gaat het christenen kosten. Het oordeel van God komt ook over ons land en volk. De theologen gingen voorop om Gods volk het voedsel te weigeren. En er komt wat vergif binnen. Maar straks komen misschien wel mensen. En dan gaat het echt je leven kosten in Nederland. Kan toch? Waarom niet? Die grote dag. Wat een onprettige boodschap. Wat een onprettige boodschap. Ja, maar Joël stond wel aan Gods kant, mensen. Dat moest hij wel zeggen. Is dat alles? Nee, dat is de eerste helft. Gelukkig mag een profeet ook altijd oproepen. Antwoord geven op de huidige nood. De Heere brengt ons in het gemis, weet je waarom? Opdat we weer leren roepen tot God. Nou, en dan komt het antwoord. Dat vind ik, daar ga ik wat over zeggen. Hij zegt in hoofdstuk 2 vers 1, blaas de bazuin te Sion. Blaas de bazuin te Sion. De shofar, de ramshoorn moet geblazen worden. Een sirenesignaal moet gegeven worden. Een waarschuwing. Joël slaat alarm. Vanmorgen was er een weersalarm van de KNMI. Moet je wel rekening mee houden. Als je daar geen rekening mee houdt. Ja, dan kan je ongelukken krijgen. We reden vanmorgen even zo in de auto terug. En toen zag ik een oud vrouwtje met een rollator. Die was tegen de straatstenen aangeklapt. Een wond in haar hoofd. En er stond een ziekenwagen bij. Ja, vrouwtje, dat moet je ook niet doen, hè. Moet je niet doen, hè. Als ze waarschuwen, je moet binnen blijven. Joël slaat alarm. Moet je rekening mee houden. Elke maandag hoor ik het. Nou, niet elke maandag, maar eens in de maand. Op een maandag om 12 uur. Testalarm. En als je dan het alarm eens echt afgaat, wat moet je dan doen als de sirenes gaan? Nou, ga direct naar binnen, sluit deuren en ramen en zet de radio of televisie aan. Joël slaat alarm. Nou, moet je goed opletten. Voor je veiligheid, voor je eigen veiligheid. Waar slaat die alarm? Ik denk in Den Haag. Ik denk bij de burgemeester van Rotterdam. Nee, weet je waar die alarm slaat? Is hoofdstuk 2 vers 1. Te Sion, dat wil zeggen hier in de Maranatenkerk. In de kerk. Niet bij de heidenen. Niet bij de mensen die van God losleven. Maar bij de kerk, daar slaat die alarm. Alarm. Is er dan nog ontkoming? Kijk dan die straf, dat oordeel dat eraan komt. Waar je eigenlijk al in zit, maar wat er nog veel erger aankomt, kan je dat nou ontgaan? Voelt u de lading in het boek? Ja, dan komt het, hè. Als ik 2 vers 12, bekering. Tegen die zwarte achtergrond van een welverdiend oordeel, komt hij met een boodschap, een oproep. Een oproep tot bekering. Er is geen uitweg bij onszelf, maar er is altijd een terugweg bij God. Omslag in de preek. Dat oordeel, is dat nou nog afwendbaar? Is dat afwendbaar? Misschien, wie weet, hij mocht zich wenden. Misschien. Over Nederland, over de kerk, over de gemeente, over de PKN. Het oordeel komt niet direct, God geeft nog tijd. Er staat zo treffend in hoofdstuk 2 vers 12, nu dan ook spreekt de Heere, God zelf is aan het woord. Bekeert u tot mij met uw ganse... De Heere zelf is aan het woord en hij zegt, bekeert u tot mij, keer je eens om. Keer nou niet langer je rug naar me toe, maar kijk mij nou eens aan. Bekering is, kijk God nou eens aan. Draai je nou eens om en kijk hem eens in zijn gezicht. Dat die Heer een genadige God is en barmhartige God. Dat die God zo geweldig genadig is dat waar jij je omkeert. En waar de Heer berouw ziet. Dat God op zijn besluit wel eens kan terugkomen. Dat de Heer wel gezegd heeft dat het oordeel komt en voorgenomen heeft, maar als God berouw ziet, dan kan God ook berouw tonen. Tot wie wordt die boodschap verteld? Nog eens goed lezen. 2 vers 12. Nu dan spreekt de Heer, bekeert u tot mij met uw ganse hart. Dit wordt gezegd, beste mensen, nog eens keer tegen de kerk. Ja, maar bekeerd zijn we al. Oh. En dan zegt de Heer toch tegen jou, al ben je 10 keer bekeerd en 10 keer gereformeerd, dan zegt de Heer toch, bekeert u. Je bent van mij afgedwaald, als gemeente en persoonlijk. Je bent van mij afgekeerd. Misschien is het wel nodig dat je weer eens terugkeert tot mij en dan echt. Terugkeren is nodig, kijk, je kan heel ver bij God vandaan zijn als de jongste zoon. Maar je kan ook als de oudste zoon nooit ver bij hem vandaan. Je dient hem. Maar die oudste zoon die diende hem uit plicht en niet uit vreugde. Hij deed alles wat hij moest doen, maar hij had er geen plezier meer in. Hij vond niet meer zijn blijdschap in God. Ik heer die al mijn blijdschap in u vindt. Ja, nou ik zie het aan je. Bekering. Ook als kerk hebben we dat zo nodig, hè. Die verdeeldheid, oh die verdeeldheid. Vanavond de krant, vanmiddag de krant zitten lezen en dan ja. Juist op deze dag, hè, dat geschil voor de rechter tussen de herstelde vorm, de HHK en de PKN. Nou ja, dat is nou uitgevochten en de PKN heeft gelijk. Ik draag daar nog steeds leed om, weet je dat? Ik draag daar nog steeds leed om in mijn hart. Dierbare broeders, zusters, collega's. Geestelijke lui waarmee gestudeerd heb, die zitten nou in die andere kerk. Ik draag daar leed op. En hier in Rotterdam, nou we zijn dan protestantse gemeente Rotterdam-Zuid. Nou, moet ik nou blij zijn? Ik heb veel meer geestelijke verwantschap daar in die HHK zitten. En hier heb ik zo weinig echte geestelijke verwantschap. Dan moet ik blij zijn. Ik draag daar nog steeds leed om, weet je. Wat erg. En dan zegt de Heer, bekeert u tot mij. Weet je wat ik ook zo erg vind in mijn eigen hart en leven? Die wandel met God. Bent u wereldgelijkvormig? Oh, daar heb je hem weer met zijn wereldgelijkvormigheid. Ik hoor het u al zeggen. Ben je wereldgelijkvormig? Al die dominees waarschuwen tegen wereldgelijkvormigheid. Weet je, zal ik eens wat zeggen? Als jij de Heere Jezus niet verwacht, vurig verwacht, naar hem uitziet, naar zijn wederkomst uitziet, als hij dat niet kent en niet hebt, ben jij wereldgelijkvormig. Als je met God wandelt, dan kan het niet anders of je verlangt naar die God. En je verlangt ook dat hij je zaligmaker terugkomt, wederkomt. En als dat verlangen, als je dat nou spaarzamelijk kent, ben je nog veel te wereldgelijkvormig.
Bekeert u tot mij met uw ganse hart.
Zou de Heer dat missen in mijn leven? Zou de Heer dat missen in uw leven? Bekeert u tot mij met uw ganse hart. Misschien moet de Heere wel zeggen, ze eren mij met de lippen. Maar hun hart is zo ver van mij. Ik hoor de woorden tot mijn eer op hun lippen. Maar hun hart is er helemaal niet bij. Kan God een verdeeld hart aan? Nee. Die moeder bij Salomo, die bij Salomo kwam met dat levende kind. Hè? En dan zegt Salomo, nou snijd dat kind door de helft. En de een krijg je en de ander krijg jij. En dan zegt die ware moeder, die zegt, nee dat kan niet. Mijn kind kan niet gedeeld worden. En zo zegt God, jouw hart kan niet gedeeld worden. Dat kan niet. Want dan is dood. Dan leeft het niet voor me. Dan heb ik er niks aan. Ja. Nou, hoe gaat het dan verder? Vers 13. Vers 12. Bekeert u mij met uw ganse hart en dat met vasten, met gewenen, met rouwklagen. Nou gemeente, ik geloof echt hè, dat de Bijbel zegt dat als er echte waarachtige bekering plaatsvindt, voor het eerst of bij vernieuwing, gemeentelijk of persoonlijk, een terugkeer naar de Heere God. Als dat plaatsvindt, dan kan het niet anders of er komt ook droefheid over jouw zonde. Dat kan niet anders. Dat is nou wat hier staat, rouwklagen.
en vasten en geween. Echte bekering gaat altijd gepaard met droefheid over jouw kwaad, wat je de Heer hebt aangedaan. Dat je de Heer zo vaak hebt laten praten, dat je vaak zo'n bedweter was. Zo'n akelige bedweter. Heer, wat heb ik door verdriet gedaan? Dat je gaat rouwklagen. Dat wil zeggen dat er af en toe wel eens diep getroffen, dat er wel eens een traan neerdrupt voor het oog van God. Droefheid naar God. Nu dan staat er, nu dan, vandaag, heden, deze bededag, nu dan, niet morgen, nu. Nu dan, daar zit ruimte in, het is nog genadetijd. Maar er zit ook ernst in, nu, morgen kan het te laat zijn, nu. En gemeente, dan wordt er opgeroepen tot boete, vers 13. Scheurt uw hart en niet uw kleren. Bekering werd opgeroepen door de Heere zelf, wend u tot mij. En ook tot boete, scheurt uw hart en niet uw kleren. Mensen die buitenkant, of het nou lippen is, wat je zingt. Of je trekt een zwart pakje aan met een zwarte strop. Een zwarte das. Een zwarte hoed en een zwarte jas. En om Sion's wil ook nog een zwarte bril. Het mag allemaal, maar schud uw hart en niet uw kleren. Het kan aan de buitenkant zitten, hè? Maar de Heer zegt, ik zie hart aan. Een hart dat gescheurd is, kan dat? Ik heb een vraag. Ik weet het al. Dominee, mijn hart is zo hard. Het is zo keihard van binnen. Ik krijg dat hart nou maar niet in twee. Er moet wel een hele sterke ruk nodig zijn om mijn hart te scheuren. Ik voel me vaak zo koud. Het zegt me zo weinig. Afgelopen zondagavondmaal gehad. Ik heb gemerkt, gehoord en gezien en gelezen ook. Van enkelen die mij hebben laten weten dat ze toch wel een gezegende zondag hebben gehad. Maar anderen, u niet? Nou, ik heb zo'n hard hart, dominee. Ik heb zo'n hard hart. Scheurt uw hart, staat er. Hoe doe je dat? Ik zal u zeggen, dat is Gods werk. Dat is Gods werk. Helemaal. Maar hoe doet de Heer dat dan? Weet je hoe de Heer dat doet? Door je naar Golgotha te brengen. De stem van de stervende heiland, hè? De stem van de stervende heiland. Aan het kruis op Golgotha. Dat deed de stem. Steenrotsen scheuren. En waar ik een gezicht van mijn zonde krijg. Ook mijn ambtelijke zonde. Waar ik een gezicht van mijn zonde krijg in het licht van het kruis. En waar ik diezelfde stem van die stervende heiland hoort klinken in mijn oren. Waar de geest dat gaat toepassen. Dat breekt mijn hart. Dat breekt daar kapot aan de voet van die heuvel. En dan staat er en bekeert u tot de Heere uw God. Dat vind ik zo geweldig. Bekeert u tot de Heere uw God. Vers 13. En dan staat er wie die God is, mensen. Vers 13. Want hij is genadig en barmhartig en langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Bekeert u, weet je, van jezelf af. Tot de Heer. En weet je wie die Heer is? Dat is de verbondsgod. Dat is diezelfde God van de doop. Dat is dezelfde God van de Bijbel. Dat is dezelfde God die trouwen houdt en die eeuwig leeft. Dat is die Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Weet je wie die Heer is? En dan komen daar al die deugden die opgesomd wordt. Hij is genadig. De liefde ligt bovenop. De liefde druipt er van die God af. Genadig en barmhartig en langmoedig en groot van goede tierenheid. Nou kinderen, zou ik jullie een opdracht moeten geven, zou ik zeggen, probeer nou eens deze dingen in de Bijbel terug te vinden. Waar wordt God nog meer genoemd? De God die genadig en barmhartig en groot van goede tierenheid is. Dan zie je dat al begonnen is bij Mozes. Heere, doe mij toch u kennen. En dan gaat de Heer aan hem voorbij en dan zegt de Heer dat ook barmhartig en genadig is de Heer. Ik denk op Psalm 103, de psalmisten hebben ervan gezongen. En dat de Heer barmhartig en genadig is en groot van goede tierenheid. Oh, dat zijn zijn deugden. Dat is hij zelf. Een aloude refrein, dat je telkens een genade refrein, dat je telkens weer in de profeet en de psalmen terugvindt. Al die deugden van God opgesomd en geroemd. God is genadig. Met die God heb je vanavond te maken.
Een genadige God. Gemeente. Al heb je al je rechten verspeeld. God is genadig. God is barmhartig, staat er. Al zit je nou zo in de ellende. Al zit je nou nog zo in een ellendige situatie. Hè? God kent deernis. God kent erbarmen. Hij is langmoedig, groot van geduld en groot van goede tierenheid. De Heer is zo groot van intense goedheid. Zo groot. En dan staat er berouw, dat vind ik ook zo geweldig. Berouwhebbende over het kwaad. Vers 13. Kan dat? Kan God berouw hebben? Natuurlijk kan God berouw hebben. Nou, natuurlijk niet. Het is een groot wonder, maar hij kan het wel. Berouw. God heeft nooit berouw over een belofte die hij doet. Maar God kan wel berouw hebben over het kwaad wat hij dacht te zullen doen. Vanwege uw zonde, wat u verdiend had. Maar hij zag berouw in uw ziel. En dan doet hij het niet. Liever niet dan wel. Berouw hebbende over het kwaad. God bedenkt zich. Er staat in vers 14, wie weet hij mocht zich wenden. Wie weet, is dat er misschien? Van, nou, kan wel, kan niet. Nee, de kanttekeningen zeggen zo mooi. Dat is geen onzeker misschien. Maar dat is, je hoeft nooit te twijfelen aan Gods erbarmen. Als je als een berouwvolle zondaar naar hem gaat, dan is hij gaarne vergevend. En dan wilt hij je graag ontvangen. Ja, zo is het. Wie weet, dat is geen onzeker misschien. Maar er zit wel iets in van het totaal onverdiende. Als God het niet doet, dan heeft hij nog recht. Er zit iets in van het totaal onverdiende. En mocht hij een zegen achter zich overlaten. Namelijk, vers 14, spijs en drankoffer voor de Heere uw God. En dat God weer aan zijn eer komt, dat God weer voedsel krijgt. Dat God weer geofferd wordt, offers van lof en dank. Nou, dan staat er in vers 15 tot en met 17, ik volg het nou even wat vlugger. Dat is dan de bede. Het gaat over die bekering even. Ik heb het even gehad over die boete, scheur je hart en niet je kleren. En dan komt het gebed. Oh, dat vind ik ook zo mooi, vers 15 tot 17. Blaas de bazuin te Sion. Hé, hij moet voor de tweede keer blazen. Ja, hij moet voor de tweede keer blazen. Blaas de bazuin te Sion. Heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit. Wie moet op die shofar worden geblazen voor de tweede maal? Als er één keer op geblazen wordt, wil dat zeggen alarm. De vijand komt. Oordeel komt. Maar als er voor de tweede keer geblazen wordt op die shofar, dat wil zeggen, Gods volk moet zich verzamelen. Nou, dat gebeurt hier. Roept een vaste uit en roept een verbodsdag uit. Dan moeten ze allemaal bij elkaar komen. Uit Jeruzalem en uit de omgeving van Judea allemaal bij elkaar komen. In Gods huis, op het tempelplein. In Jeruzalem. Om daar samen te komen. Tot een biddag. Een biddag. Groot en klein, niemand mag ontbreken. En dan wordt er genoemd in vers 16, verzamelt het volk, heilig de gemeente, vergadert allereerst de oudjes. De ouden, de oudsten, de alleroudsten, haal ze uit het bejaardenhuis, moeten er ook bij zijn. Dan maar een rijtje met rolstoelen allemaal, maar ze moeten er allemaal bij zijn. Niemand mag ontbreken, dat is een echte bid- en een boetedag. Desnoods in bedden, zoals in het Icasia ziekenhuis, ook zij moeten het horen. Al zijn ze wat doof, nou daarom wordt die ramshoorn geblazen, dan horen ze het. En er wordt gesproken niet alleen over de ouden, maar er wordt ook gesproken over de kinderkunst. En degene die de borsten zuigen. Ook de zuigelingen. Dit keer geen kres, vandaag geen kres. Ze komen er ook bij, ze komen er ook bij. Niet in de box, niet in de maxi-cosi, we nemen ze op schoot, ze moeten erbij. Geen kindernevendienst, dat doen we even niet aan, ze moeten erbij. Iedereen, dat zegt Joël. Kinderen, oudere kinderen, die op school zitten, de middelbare school, die moeten er ook bij zijn. Die moeten ook horen dat God oordeel geeft en straf over zonde. En die moeten zich ook verootmoedigen. En die moeten niet alleen maar bidden, 's avonds boze dat ik heb gedaan, ziet het Heere toch niet aan. Nee, die moeten dat boze ook benoemen. Doe je dat ook? En ook zeggen wat er echt verkeerd gegaan is. Zeg dat tegen God. En ze spreekt dat ook uit. Het is zo makkelijk om te bidden, boze dat ik heb gedaan, ziet het Heere toch niet aan. Nou, dan zeg je amen en dan duik je... Dat is geen schuldbelijdenis. Je moet het opsommen, specificeren. Noem dat nou eens. Dat wil God hebben. Ja. Eén uitzondering, vers 16. De bruidegom en de bruid, ja, die stoor je toch niet? De bruidegom die gaat uit zijn binnenkamer, de bruid uit de slaapkamer. De bruidegom en de bruid, ja, die hoeven niet te komen. Want die zitten nog in de witte broodsweken en zo. Nee. Die moeten er ook komen. Eigenlijk is het een heel aparte gemeente. Die bruidegom en die bruid. De Heere die zegt in zijn woord dat een bruidegom en een bruid, die mogen een jaar, die hebben een jaar witte broodsweken in Israël. Wij hebben er maar 6 witte broodsweken, in Israël hebben ze een jaar. Ik zal wel weten waar ik ga trouwen. Een jaar. En dan zegt de Heere, als je dan in het leger zit, of eigenlijk moet, en je bent getrouwd, dan mag je uit het leger, dan hoef je niet in het leger mee, maar dan mag je een jaar samen bij je pasgetrouwde vrouwtje, en dan mag, het staat er zo mooi in de Bijbel, dan mag je haar verheugen. U leest zeker geen Statenvertaling. Staat recht hoor. Staat recht. Ja, niet de vrouw, de man, maar de man, de vrouw staat er zelfs nog. Kun je nagaan. Geweldig, hè? En nou staat er hier, hè? Nou staat er hier. Maar de Heer, vind ik zo'n mooie sociale regel van God. Dat vind ik zo mooi, hè? Dat de Heer daar rekening mee houdt. Zo is het huwelijk bedoeld. Hè? Dat huwelijk waar, wat nou op springen staat. En waar je allemaal ministers op moet zetten om het door. Zo heeft God het bedoeld. Zo mooi. Zo heerlijk. Zo puur. Zo enthousiast. En dan zegt God, maar nou hier een uitzondering. Als er nou die boete en die bededag is. Met Ebi, dan moeten we even bonzen op de huwelijkskamer. Jullie moeten er ook bij. Want niemand mag ontbreken. Het gaat om een ernstige, een plechtige samenkomst. En dan in vers 17, dan gaan de priesters. Dan komen de priesters, biddag. De priesters, de dominees, de dienaars. En die dienaars, ja, het is biddag, die gaan een preek houden. Nee. Staat er weer 17, die dienaars die gaan een preek houden. Die moeten wenen tussen het voorhuis en het altaar. Het volk staat in het voorhof. Zo. En dan moeten de priesters, de predikanten, de dienaars, de voorgangers, de geestelijke leiders, die moeten tussen het voorhuis, tempel, eigenlijke gebouw en het altaar, daar moeten ze gaan staan. Als het ware met hun rug, met achter hun rug Israël, het volk. En in de rug het altaar. En met hun aangezicht gericht, ja, naar het heilige der heiligen. Met het aangezicht gericht naar die ark die van Gods gunst getuigt. Met het aangezicht gericht naar daar waar God zijn woning houdt. Waar God woont en waar zijn heil verkregen wordt. Ik vind het zo treffend dat dominees niet hoeven, dat die voorgangers hier niet hoeven te preken. Maar die moeten wel gaan smeken. Wat moeten ze dan zeggen? Eigenlijke biddag. O Heere, spaar uw volk. En geef uw erfenis niet over tot een smaadheid. Dat de heidenen over hen zouden zeggen en onder de volken, waar is nu hun God? Dit vind ik zo'n sterk argument in het gebed ermee. Weet je wat die priesters moeten bidden? Voorbidden. Smeken. Weet je wat ze moeten bidden? Als het ware als een, tussen God en het volk in staat. In de bres. Weet je wat ze moeten bidden? O Heere, spaar uw volk uw erfenis. Ze doen een beroep op Gods naam. Heere, zeggen ze. Dat vind ik zo'n sterk argument. Heere, stel u voor dat nou uw erfenis, dat uw volk nou helemaal ondergaat. Ondergaat. Dan zullen de heidenen gaan zeggen, waar is nu God en waar blijkt nu zijn vermogen? Die God is zo machteloos, die kan nog ineens zijn eigen volk in stand houden. Heren, dat duldt uw glorie toch niet. En daar is God gevoelig op. Daar is God gevoelig op. Dan raak je als het ware, mag ik dat zo eens zeggen? Dan raak je het teerste plekje in het hart van God. Dat duldt zijn glorie niet. Heren, als nou alle christenen uit Rotterdam verdwijnen, dan hebt u geen getuigenis meer. Dan is er geen niemand meer die uw naam en uw zaken kan uitdragen. Dat duldt uw glorie toch niet. Dat er hier anderen in een vreemde godsdienst komt heersen. Dat duldt uw glorie toch niet. We hebben zojuist gezongen op Psalm 74. Heren, uw rechterhand. U hebt uw rechterhand teruggetrokken. Waarin wij zoveel ondersteuning vonden. Heren, wilt u uw rechterhand nog eens uit uw boezem trekken. En laten zien dat u God bent. En dat de mensen niet zullen zeggen, waar is nou die God van die christenhonden? Wij hebben een God die veel sterker is. Dat duldt uw glorie toch niet, levende, waarachtige God. Nou, en weet je wat er dan gaat gebeuren, gemeente? Ik heb een uur gepreekt. En hoe lang zal Joel gepreekt hebben, ik weet niet. Weet je wat dan gaat gebeuren?
dan gaat het echt gebeuren. Als die ramshoorn heeft geklonken tot tweemaal toe, dan krijgt hij geen briefjes, geen bedankjes terug van we hebben geen tijd, want we hebben een grote gemeente. Of we zijn momenteel in het studievolg, of ik ben net getrouwd, pas het trouw getrouwd. Het is zo'n wonder, maar tussen vers 17 en 18, het staat er niet, maar je moet wel eens tussen de regels doorlezen. Zeker bij die kleine profeten. Tussen vers 17 en 18 voltrekt zich een wonder. Weet je wat dat wonder is? Dat de mensen massaal gehoor geven om allemaal te komen daar op dat tempelplein in Jeruzalem. Allemaal. Ze voldoen aan de oproep en ze verootmoedigen zich voor God. Daar vindt de samenkomst plaats op het tempelplein. Dat is al diep indrukwekkend geweest. En mensen kwamen van heinde en ver. Dat is een opwekking. En de priesters die gingen voor, niet in het preken, maar in het aans, in het smeken tot God. En dan komt de wending, vers 18. Zo zal de Heere zich ijveren over zijn land. Een andere vertaling zegt, toen nam hij het voor zijn land op. Toen hoorde God. Toen hoorde God. Diezelfde God van genade en barmhartigheid. Als het hele ogenblik, dat vind ik zo mooi, hè. Ik ga zo eindigen. Maar ik vind dit zo mooi, dat wil ik met u delen. Ziet u dat, dat zie ik voor me. Dat zie ik voor me. Dan komt daar dat hele volk, die kleintjes en die oude van dagen. En die bruid en die bruidegom en die priesters, die staan er allemaal. En dan staan ze als het ware te wenen voor God. Van heren, we hebben er niks van gemaakt. We hebben er niks van gemaakt. Dan komen ze daar in de schuld. Allemaal. Allemaal. En dan roepen ze tot God. En dan kan God zich als het ware niet meer goed houden. Dan kan God de ellende van zijn volk, die kale akkers, die hongerige magen, dat kan God niet langer meer aanzien. Toen nam hij het op voor zijn volk en voor zijn erfdeel. En dan gaat de Heere vanaf vers 19 zulke heerlijke zegeningen beloven. De Heere zal antwoorden en hij zal zoals zijn volk zeggen, zie, ik zend jullie weer de koren en de most en de olie en dat jullie weer verzadigd zullen worden. Gemeente, wat is er toch weinig voor nodig? Wat is er toch weinig voor nodig om het hart van God in beweging te zetten? Ik heb altijd anders gedacht. Ik heb altijd gedacht, hè, stom van me, dwaas van me. Wat een harde gedachte heb ik toch van God. Ik heb altijd gedacht dat ik de Heere God heel erg moest smeken. Jarenlang moest bidden en smeken om een nieuw hart. En dat God het dan misschien uiteindelijk, ja, ooit nog eens een keer zich laat verbidden. Hoe kunt u zulke harde gedachten van God hebben? Ik heb ook wel eens gedacht dat ik jarenlang moest smeken om een opwekking. En bidden en misschien dat God het nog eens geeft voordat ik sterf. Weet je wat ik hier leer? Wat is er maar weinig nodig om het hart van God in beweging te zetten? Eerst kwamen daar die vijanden, die sprinkhanen. En het volk verootmoedigde zich. En nu zet God de vensters van de hemel wagenwijd open. Ik kan het niet meer behandelen, maar als je leest vanaf vers 9 al die zegeningen die God wil geven. Hij geeft weer voedsel aan zijn volk. Hij geeft weer overvloed aan zijn volk. De sprinkhanen weg, de vijanden weg. Hij geeft weer overwinning aan zijn volk. De vrees gaat weg, vers 21. En de vreugde komt weer in het land. En de Heilige Geest wordt uitgestort vanaf vers 28. De belofte van de Geest. En die leraar ter gerechtigheid, die komt weer aan zijn eer. En de spaderegen komt. O mensen, toen zij gingen roepen uit diepte van ellende, mochten ze Eén vers erna alweer gaan zingen. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Tussen vers 17 en vers 18. De verootmoediging en de gebedsverhoring. Daar ligt. Ja, daar ligt niks. Een seconde. Een klein stukje wit. Maar geen jaar, hè. Wat is God toch? Wat is er weinig nodig? Ik zeg het voor de derde keer. Om het hart van God in beweging te zetten. En daar belooft de Heer tijdelijke zegen. Geestelijke zegen. En dan eindigt het met vers 27, waar ik geëindigd ben met lezen. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben. Gij zult weten dat ik weer vreugde vind om te zijn in mijn eigen huis. Om te zijn onder een lofzingend gezelschap. Waar ik mijn voedsel weer mag ontvangen. Waar offers van lof en dank worden gebracht. En waar mijn naam met lofgejuich wordt geprezen. Dat ik in het midden van hem ben. Dat God zich weer thuis voelt onder ons. Dat heb ik me wel eens afgevraagd. Heren,
Nou sta ik hier zondag aan zondag te preken hier aan die hele Vlieten. Voelt u zich nou thuis? Onder de kunt u zich erin vinden, Heer? Herkent u zichzelf in wat ik met mijn zwakke, zondige lippen zeg? Voelt u zich thuis, Heer, in de Maranatha-kerk? Voelt u zich thuis? Of bent u al lang weg? Voelen wij ons er thuis, omdat we bekende, vertrouwde klanken horen? Maar voelt God zich hier nog thuis? Zegeningen die God geeft. Gemeente, nou, ik heb het gehad vanavond over Joël. Ik hoop dat u de boodschap van Joël begrepen hebt. De oproep tot bekering, de boete, het gebed. Maar ook die heerlijke, machtige belofte dat God zulke rijke zegeningen wil schenken. Waar begint het eigenlijk mee? Bekering met opwekking, zegening, het bekeert eigenlijk met ontwaking. Als mensen de nood gaan zien, de geestelijke nood en de armoede van hun eigen land, van hun eigen kerk, van hun eigen gemeente, van hun eigen gezin. En van hun eigen hart gaan voelen. En dat dat gaat wegen. En dat we daarin weer gaan roepen tot God. Weet je waar de opwekking begint? Niet alleen waar mensen wakker worden gemaakt en samenkomen in een verootmoedigingsbijeenkomst. Maar nog eerder. Op het moment dat de geest van God, die ene Joël, die ene man, als het ware bedouwd en bediend met zijn geest. Die Joël die de juiste snaar mag aanraken bij het volk. En dan gaat het als een olievlek verder. De Heere schenken ons die geest der genade en die geest der gebeden. Opdat we een rijke geestelijke oogst in 2008 mogen binnenhalen in Rotterdam. Tot eer van zijn grote naam. Amen. We gaan zingen Psalm 69 vers 14. Psalm 69 vers 14. Heere, wat zal dat zijn als dat waar gaat worden wat we zojuist hebben gezongen. Dat u Judas steen gaat herbouwen. Dat u eenmaal nog een keer met uw volk gaat pronken. Waar het in de verootmoediging komt. Heere, daar komt u naar het volk toe. Israël. Heere, wat zal dat een tijd worden als u eeuwig hen uw volle gunst gaat betonen. Dat hebt u nog in petto voor het volk Israël in de toekomst. Maar Heere, u hebt ook een volk nu. Dat is de kerk, dat is de gemeente. En dan moeten we het ook zeggen als we de boodschap van Joël naast ons hart en naast onze gemeente leggen, o God. Dan wordt het tijd voor een samenkomst van verootmoediging. Het leven onder de maat. Heere, wat leven we toch eigenlijk terwijl we de nood zien, maar niet voelen. De nood die is er wel, maar die loopt nog niet zo hoog op. En daarom kunnen we het nog uithouden. Maak, o God, van een uithoudende nood nog eens een uitdrijvende nood. Wat we u mogen aankleven als een waterstroom, biddend om die spade regen, om stromen van zegen. Als dat niet komt, dan is het over 10 jaar gebeurd hier. Dat duldt toch uw glorie niet, Heere. Hoewel u nergens een tekst in het woord geeft, dat er maar een Maranatha-kerk blijven staan. Maar het duldt toch uw glorie niet, dat uw getuigenis verdwijnt. Ook in ons land, o God, we lezen van spotprenten over de Heere Jezus aan het kruis, uw Zoon. Spotprenten over het avondmaal. Gods lastelijke spotprenten over een, naar aanleiding van een film, een pornofilm die vertoond is en waar christenen bezwaar tegen hebben gemaakt. Heere, altijd die smadelijke laster van de heilige dingen van u. Dat duldt uw glorie toch niet. Sta op, o God, en toon uw gezag. Wilt gij uw rechterhand nog eens uit uw boezem steken? En bezoek ons met uw heil, hoewel wij de roede en de tegenheen hebben verdiend. O Heere, wij danken u voor het woord, ook voor het uitzicht. Het was een ernstige boodschap vanavond. En toch, Heere, er zat hoop in. Wie weet, God mag zich wenden. Zegen, Heere, dat u zo makkelijk te beïnvloeden bent. Eén zucht uit het hart, één snik van berouw en u komt ons al tegemoet. Heb hartelijk dank voor alles wat u gaf. Vergeef genadig het verkeerde van mijn kant. En zegen krachtig uw woord aan ons alle hart, om Jezus wil. Amen. Pak nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u.
De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.